Goed, welkom allemaal vanavond bij de voortzetting van de raadsvergadering. Het is een beeldvormende raadsvergadering. Mijn naam is Thijs Polvliet en ik mag uw voorzitter zijn vanavond. Het onderwerp is warmtetransitie en daar worden we onder andere Energieactief Soest en Soen, de Soester Energiecorporatie, in meegenomen. Wethouder Treep is namens het college aanwezig. Het is vanavond een beeldvormende vergadering. Dat gebruiken we om informatie in te winnen. Het is niet oordeelsvormend, het is ook niet besluitvormend, dus dat scheelt. We hebben 4 onderdelen in de presentatie. De vraag is om vragen op te sparen tot na die onderdelen. Er is 1 woordvoerder per fractie, maar dat is bekend. We hebben 75 minuten hiervoor staan, dus dat is uit mijn hoofd tot 5:10, om en nabij. En dan wou ik het woord geven aan de heer Simon.
Goedenavond, fijn dat we hier gebruik van mogen maken van deze informatie die wij geven over onze lijn warmte in het energieprogramma. Dit is in het kort even de agenda die we door gaan nemen. 4 verschillende onderdelen. De inleiding ben ik al mee begonnen. Mijn naam is Johan Simon. Ik zit in het programmateam energietransitie. Ik hou me bezig met energiebesparing, isolatieaanpak en de sociale energietransitie in het kort. Ik ga jullie ook meenemen in de lokale isolatieaanpak. Daarna komt inwonerinitiatief Energieactief Soest. Die gaat het over hun werk hebben in de gemeente Soest. Dat doen Ad Eikemans en Menno Westveld. Daarna neemt José Duindam, mijn collega, jullie mee in het proces richting de warmtetransitie. En tot slot zal Jessica Doorn van de Soester Energiecoöperatie hun werk ook jullie informeren daarover. En de vragen kunnen jullie na elk onderdeel bij de voorzitter stellen, hoorde ik net dus. Dit plaatje moeten jullie kennen als het goed is. Dit is namelijk niet de eerste informatiebijeenkomst. We hebben in november aan u al verteld over ons programma. Daar was ik niet bij toen, maar de andere leden van het team wel. Dus dit is zeg maar het overall programma wat we in mei ongeveer in jullie raad gaan laten vaststellen. Dus vanavond gaat het daar niet over. Waar gaat het vanavond over? Dat is rood omcirkeld. De lijn warmte, warmtetransitie. Heel belangrijk ook natuurlijk is dat het continu een afweging is. Continu communicatie en participatie plaats moet vinden. Dus daar zal ook aandacht aan besteed worden vanavond. Even kort de algemene dingen van de opgave warmte natuurlijk. We weten allemaal aardgasvrije verwarmen gebouwde omgeving 2050 en CO2-neutraal. Er zijn een aantal stappen die we met elkaar allemaal doorheen moeten. Dat is zowel de individuele inwoner als wij als met elkaar en alle organisaties die actief zijn. Het gaat over energiebesparing, isoleren, ventileren, duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen en koelen. Er staan geen nummers voor, want dat is ook niet per se de volgorde. Je kan ook beginnen bij een warmteinitiatief, maar dan kom je er uiteindelijk ook achter dat er toch nog energie bespaard en geïsoleerd moet worden. Anders dan, lukt het niet om de alternatief van de aardgas te gebruiken. Belangrijk ook is bij ons programma, het kan alleen samen, het kan op verschillende niveaus alleen samen. Dus lokaal, inwoners met inwonerinitiatieven. Ik ben heel blij dat vanavond Energieactief Soest en Soester Energiecoöperatie ook hun verhaal doen. We doen het allemaal samen. Ook als gemeente werken we nauw met hen samen. We hebben ook een subsidierelatie met hen. En met andere stakeholders natuurlijk. Samen, lokaal. Vooral hier in Soest voor Soesters. Daarvoor is het nodig dat we ook samenwerken op een ander niveau. Namelijk provinciaal-regionaal. Elke gemeente, als alle 24 bij de provincie Utrecht, die hebben allemaal dezelfde opgaves. Staan voor dezelfde zaken, dezelfde uitvoeringsproblemen. Missen dezelfde expertise op sommige momenten. Dus ook daar moeten we veel samenwerken. Nou, daar is ook in voorzien in ons, gaan we ook doen in ons programma. En verder is het natuurlijk heel belangrijk dat het Rijk ook nauw communiceert met ons en weer terug. En dat we het goed samen doen. Er zijn nogal wat regelingen en wat financieringsregelingen. Er zijn nogal wat wetten. Dus die samenwerking moet op al die niveaus goed zijn. En daar werken we hard aan met elkaar. Verder is de warmtetransitie eentje die natuurlijk een hele technische kant heeft. en een hele maatschappelijke kant. De uitdaging in Soest lokaal zit hem natuurlijk vooral in het maatschappelijke. Technisch zijn er heel veel oplossingen, niet altijd even betaalbaar, maar in ieder geval de maatschappelijke transitie is het gedrag, de mensen. We komen toch zeg maar achter de voordeuren, althans wij niet, maar de energietransitie. Dus dat zijn belangrijke zaken, dat zijn voorwaarden voor alles wat we doen. De transitie naar een nieuw energiesysteem, vervolgens, ja, elke transitie heeft dat, evalueren, samen leren en goed communiceren met elkaar. Dat is de basis. Nu neem ik jullie mee in onze lokale isolatieaanpak, want we zitten natuurlijk nu niet stil. We doen al van alles en nog wat. We hebben een lokale isolatieaanpak. Als je je concentreert op die cirkel, daar zie je dat wij een drie sporen aanpak hebben. Spoor 1 is al heel erg ingevuld, zoals u ziet. Gaat het om 590 woningen die een D tot en met G label hebben en een boswaarde hebben die gemiddeld onder het gemiddelde zeg maar, van Soest ligt. En dat is dus onder de €469.000. Dat is heel specifiek. Dat zijn namelijk ook de woningen die we ondersteunen en helpen met isoleren vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Daar krijgen we geld voor. En dan moeten we aan die voorwaarden voldoen. Dus dat is een vrij specifiek groepje woningen. Spoor 2 zijn in onze aanpak zeg maar, de mensen, de woningen, die deel uitmaken van een initiatief wat er al bestaat, wat er is. Ook onder andere gaat het dan om het ondersteunen van initiatieven die bijvoorbeeld Energieactief Soest doet in wijken, die Soester Energiecoöperatie doet in wijken. Al dat ondersteunen wij in spoor 2. Op allerlei verschillende manieren wordt dat ondersteund, maar dat zal in het programma wel duidelijker worden. En dan tot slot hebben we natuurlijk nog de woningen die niet zeg maar deel uitmaken van een initiatief en die niet deel uitmaken van spoor 1. Dat zijn ook heel veel woningen. Daarvoor moeten we zorgen, en daar zorgen we dus ook voor, ook in de komende jaren in ons nieuwe programma, dat er gewoon eenduidig een goed handelingsperspectief voor iedereen is. Er wordt al gewerkt op verschillende punten. Er is een informatiesteunpunt bijvoorbeeld voor vereniging van eigenaren. Er is al een informatiesteunpunt voor particuliere verhuurders. Nou, zo ga zo maar door. En wij moeten dus heel sterk dat verbeteren. En dat is in ons energieprogramma opgenomen. Het handelingsperspectief voor iedereen op weg naar aardgasvrij. Hoe organiseren wij dat, die lokale isolatieaanpak? Nou, heel erg de nadruk op lokaal wat kan en wat moet. We investeren heel erg in lokale organisaties, zoals ook weer onze initiatieven die dadelijk aan het woord komen. Maar dat gaat ook veel verder. En het gaat er vooral om dat elke inwoner zeg maar, op verschillende manieren zo snel mogelijk naar zijn handelingsperspectief komt. Dat moeten we goed organiseren. We werken met elkaar in een soort van werksituatie al aan een soort concept. Dat noemen we continu, dat is een inside information is dat, maar dat noemen we COOS. Dat is Klimaat op Orde Soest. En dat is in onze belevingswereld, hoort dat lokaal. Namelijk dat wat er allemaal landelijk is en wat er provinciaal is, daar moeten we onze inwoners niet meer lastigvallen. Nee, die moeten we ontzorgen en die moeten we helpen. En dat doen we eigenlijk via expertise en via goede open informatie, via ons inloopcentrum, noemen we het maar, COOS. Dat moet allemaal nog in ontwikkeling hoor. En verder doen we regionaal wat regionaal kan en wat eigenlijk we met heel veel gemeentes gemeen hebben. Namelijk dat al die uitvoering die moet georganiseerd worden. En ook alle expertise die moet goed ingevraagd kunnen worden. En dat regelen wij zeg maar, via het energiedienstencentrum. Inmiddels zijn er al 24 gemeentes uit de provincie Utrecht die zich erbij aangesloten hebben. Het werkt volgens een soort cafetariemodel. Dus wat voor ons in Soest belangrijk is, kunnen we kiezen om aan mee te doen. En zo hebben we nu bijvoorbeeld spoor 1, de uitvoering daarvan. Daarvoor kiezen wij dat we met 14 gemeenten samen uiteindelijk een heel aanbestedingstraject doorlopen. Zodat de uitvoering in ieder geval goed, kwalitatief goed gedaan wordt. En dat we dat goed aansluiten bij wat we lokaal doen. Dus dat sluit op elkaar aan, zeg maar, die twee puntjes. Hè? Dus als we er ook regionaal iets organiseren, dan zorgen wij er lokaal voor dat het voor onze inwoners optimaal wordt benut kan worden. In spoor 1, dat is wel nog goed om even te noemen. Daar zie je allemaal puntjes en data staan. Spoor 1 is het spoor dus wat ook voor een groot deel gefinancierd wordt vanuit geldstromen vanuit de provincie. Dat is het isolatievoucherproject wat tot 30 juni 2025 loopt. Dat komt vanuit de provincie Utrecht. En dan hebben we nog de SPUC aanpak energiearmoede. Die loopt tot 31 december 2025. Dat geld komt vanuit het ministerie. En daarmee helpen we... inmiddels hebben we al meer dan 1000 huishoudens in Soest geholpen aan kleine besparende maatregelen die aangebracht zijn in de woning door lokale vrijwilligers ofwel door een bedrijf. Dus dat is al heel mooi. Dat is een goede start, zeg maar, met energiebesparing. Dan hebben we als laatste puntje nog staan de lokale aanpak isolatie. Dat is ook een specifieke uitkering vanuit het ministerie. Die kunnen we uitgeven tot 31 december 2026. En daarvan en daarmee willen we dus zeg maar dat spoor 1 allemaal eigenlijk gaan financieren. Daar haal ik hem er even uit, spoor 1. Dit noem ik isoleren tot en met 2026. Je ziet in die cirkels, er zijn 150 woningen ongeveer. Dat zijn, dan moet u zien, dat zijn mensen die de energietoeslag hebben ontvangen. En die een eigen grondgebonden woning hebben. En tevens is die woning energielabel D, E, F of G. Deze mensen die hebben al een gratis isolatie maatregel aangeboden gekregen vanuit de subsidie vanuit de provincie, het isolatievoucherproject. En die kunnen met de regeling die we nu aan het opstellen zijn voor de lokale isolatieaanpak, kunnen ze een tweede gratis isolatiemaatregel krijgen. En die worden daarbij geheel ontzorgd. Dus advies, aanvraag, financiering, dat wordt allemaal worden ze mee geholpen. Voor deze doelgroep hebben we, net als dat we dat nu hebben voor die aanpak energiebesparing, weer ontzettend leunen we op alle vrijwilligers en, van Energieactief Soest en van de Soest Energiecoöperatie en van Stichting Present. Want dat kunnen we niet allemaal zonder, zeg maar. Dat gaat gewoon niet, want er is warm contact nodig vaak om bij deze mensen binnen te komen of om in gesprek te raken. Dat kunnen wij niet van achter ons bureau met een brief organiseren. Bij deze isoleren tot 2026 heb je ook nog 430 woningen. Die krijgen ook een voucher zometeen om financieel ondersteund te worden. Dat zijn dezelfde doelgroep, zeg maar, die dan dezelfde voorwaarden moet voldoen. Alleen die hebben niet de energietoeslag ontvangen. Dus die zijn financieel is daar iets meer ruimte bij deze mensen. Die kunnen wel gewoon gebruik maken van subsidie van de ISDE. En die kunnen nog eventueel lenen als er nog een restant over is bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is het financieringsinstrument van het Rijk. Dat is de regeling, ja, en dat voeren we dus uit. Even kijken. We doen dat dus samen met 14 gemeenten gaan we dadelijk met dezelfde tussenpartij allerlei bedrijven coördineert die in al die gemeentes zeg maar die isolatie gaan doen. Maar dat gaan ze niet doen zonder dat wij eerst lokaal in dit geval met onze partner Energieactief Soest, dat we eerst warm contact hebben en advies op maat hebben bij deze inwoners. We gaan niet zomaar een bedrijf op die mensen afsturen. Dus dat is allemaal, maar dat zult u ook lezen in het programma. Dus dat komt allemaal nog wel aan de orde. Ik heb het heel vaak gezegd. Dit kan allemaal niet, zeg maar, ook zonder onze lokale partners. En ik heb er nu eentje, die komt nu aan het woord. Energieactief Soest. Dat is de volgende op de agenda. Dus ik weet niet, als u voor mij nu vragen heeft over dit stukje, dan zou dat eventueel kunnen.
Ja, dank u wel. Ik zal even inventariseren wie er vragen hebben. En dan denk ik wel één voor één vragen doen. Ik zie heel veel handen. De heer De Wolf. Meneer Frakking. Oké, dank u wel. De heer De Wolf, GGS.
Ja, dank u wel. Ik heb een paar vragen. Om te beginnen over die sporen. Allereerst, waar moet ik nou bijvoorbeeld de appartementen in plaatsen? En twee, is er overlap in die categorieën? Of heb ik het helemaal niet begrepen? Want, en ik heb nog een paar vragen, maar wilt u ze gelijk allemaal hebben?
Ja, graag.
Ja?
Ik weet niet of het allemaal kan onthouden.
Oh. Wordt dan lokaal die indeling gemaakt in welk spoor dat komt? En kun je stellen dat al die sporen dan min of meer gelijk worden ondersteund? Of, als ik het goed begrepen heb, wordt er ook een beetje dus naar draagkracht gekeken? En dan waren er nog die 160 woningen van mensen vrijstaand, maar geen geld. Dat is een vreemde combinatie, maar moet ik dan denken in ouderen in heel duur geworden huizen?
Of? Niet vrijstaand, hoor,
dat
zei ik.
Oh, dat is niet per se. Ja, ja. Ja. En voor de rest, ja, over gedrag, ik denk dat het daar eigenlijk mee begint. En dat horen we bij het afval altijd zo mooi, hè? Wat je niet produceert, hoef je ook niet weg te gooien, enzovoort. En als ik even persoonlijk mag worden, ik heb de verwarming altijd heel laag. Ik zit ongeveer op een derde van een normaal gasgebruik.
Meneer de Wolf,
en dat komt.
Ja, komt hij tot een vraag?
Ja, je kunt het ook laten zitten als het...
Oké, omwille van de tijd zou ik dat dan even laten zien.
De vraag is,
is het
niet goed om vooral ook op dat gedrag in te zetten? Omdat ik zelf zie, en daarom werd ik even persoonlijk, dat het zoveel effect heeft.
Dank u wel, meneer Simon.
Kan ik een hulpje krijgen bij de vragen? Want ik vader dan aardig wat.
Ik had er zelfs nog een, maar goed.
Dat was eigenlijk in de eerste sheet, heb ik dat al proberen te zeggen. Het kan niet anders dat dit allemaal, die hele aanpak, dat is een enorme sowieso communicatiecampagne en toegang voor elke inwoner. Of die nou in een flat woont of waar dan ook, dat die toegang heeft tot informatie over de energiebesparing. En de gedragscomponent ervan, dat is eigenlijk de... Een van de belangrijkste in de hele transitie. Dat is vooral de maatschappelijke, de sociale transitie, zeg maar. Dus daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Ja, zeker.
Ja, het begint letterlijk bij jezelf.
Voordat we er een gesprek van maken, laten we even kijken of we alle vragen kunnen afronden. De eerste vraag ging over de appartementen, in welk spoor dat zit en of de overlap dus. En de tweede ging over de lokale indeling per spoor.
Oké. In ieder geval die appartementen, die zitten in spoor 3. Sorry? Die zitten in spoor 3, zeg maar. En wat was de lokale? Sorry, ja, een beetje gatenkaas.
Sorry, kunt u die vraag nog even herhalen, meneer Wolf?
Nou vraag ik weer welke, want ik had er een aantal. De tweede, ja, ik heb ze niet genummerd. Over de overlap, bedoel je die?
Oh ja, die overlap, ja. Nou ja, het is zo dat eigenlijk proberen we juist dus door die spoor 1 en 2... en dan vervolgens als je in spoor 3 zit, dan proberen we je naar spoor 2 te krijgen, zeg maar. Dus er is heel veel overlap tussen 2 en 3, zeg maar. En 1 is echt wel specifiek met heel veel randvoorwaarden en kenmerken, zeg maar.
Dank u wel. De heer Fracking, Soest 2002.
Ja, dank u wel. Mijn vraag gaat onder andere ook over spoor 1. Ik zie dat daar 590 woningen voor een isolatiemaatregel of isolatieaanpak zijn geselecteerd. En mijn eerste vraag is, zijn dat de enige private woningen met een label D tot en met G?
Nee, zeker niet. Huh? Zeker niet. Als u zich, ik weet niet of u het plaatje terug kan, ik een plaatje... Kijk, u ziet hier die schillen. Er zijn sowieso 1600 woningen die in aanmerking komen voor de voorwaarden van de NIP, van de Nationaal Isolatieprogramma. Dus die hebben allemaal ook een label D tot en met G, zeg maar. En daarvan is een heel groot deel, zit bijvoorbeeld in de VVE's, ingesloten. Nou, daar is een apart spoor voor ondersteuning voor VVE's. Dus dat is antwoord op uw vraag, denk ik.
De heer Frank, had u nog meer vragen? Ik stel voor om het even per vraag te doen, ja. Dat is misschien wat makkelijker
voor het gesprek. Dat is prima. Ja, ik vroeg dat omdat ik in de beantwoording op Teams doorkreeg dat die UZ-isolatiefouchers alleen gegeven werden aan de minima. En dat kon ik een beetje moeilijk plaatsen bij de private woningen.
Ja, nee, maar dat is de isolatiefouchier is voor een isolatiemaatregel. En die kunnen we meestal niet, zeg maar, bij huurwoningen en zo. Dus dat moet bij een woningeigenaar zijn. En er zijn genoeg mensen, dus blijkbaar. Nou ja, genoeg. Het zijn er in Soest dus 150. Die dus energietoeslag hebben en die toch in een woning wonen, eigen woning hebben. En die dus in aanmerking komen dan.
Oké, nou, dan is mijn vraag beantwoord. Ja. Dank u wel.
Dank u wel. En mevrouw Walraaf van de ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel. Ik had een vraagje over die 160 woningen, die tweede isolatiemaatregelen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb een keer een dag meegelopen met Present, dus ik weet een beetje wat er gebeurt bij de eerste. Maar wat kan ik me voorstellen bij de tweede?
Oh, excuus maar dat ik u interrumpeerde. Maar wat u met Present heeft gedaan, dat zijn kleine energiebesparende maatregelen. Dat zijn tochtstrips en dergelijke en douchekoppen. Maar de gratis isolatiemaatregel, dat gaat over spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie. Dus aan de buitenkant, aan het schil van de woning. Dus die hebben al eentje gratis en die krijgen nu een tweede gratis. Dus als ze nog geen bodem hebben, dan krijgen ze nu bodem. Als ze wel spouwen hebben, dan hebben ze bijna een... Ja, is beantwoord. Okay.
Dank u wel. De heer Corbeij van de VVD.
Ja, mijn vraag was eigenlijk dezelfde als de heer De Wolf al had gesteld over mensen met een duur huis en een laag inkomen. Ja, in het spoor 1, daar zit een groep die 590 wonen. Maar er zijn ook mensen die hebben ergens een keer een huis geërfd.
Ja.
Of die hebben een huis gekocht en dat is heel duur geworden. Of met pensioen zijn en toch een laag inkomen hebben.
Ja, nou dan, als het goed is, komen ze dan in aanmerking. Of zijn ze in de data, komen ze eruit rollen dat ze in aanmerking komen voor deze gratis isolatiemaatregel. Want dan hebben ze een eigen woning en ze hebben een laag inkomen.
Ja, maar die WOZ-waarde die is dan tot...
Oh zo, ja.
Dat is eigenlijk een beetje vreemd.
Ja, dat is ook vreemd. Deze mensen die krijgen dan alleen maar, zeg maar, één voucher, zeg maar, van 1460 euro. Maar ze krijgen niet de helemaal gratis, zeg maar. Nee. Want dat is inderdaad aan randvoorwaarden die je dan meekrijgt vanuit het Rijk, hè, met die regeling. Ja.
Oké, dank u wel. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Terbeek-Suikerbeek van GroenLinks.
Yes, dank u wel. Onze vraag die gaat over de huurwoningen die in het hele verhaal redelijk ontbreken.
Nou, ontbreken niet, maar ga door.
Nou ja, goed. Uiteraard zal er ongetwijfeld een plan achter liggen. Maar daar gaat eigenlijk de vraag over, wat is het plan erachter? Ja. We hebben nog ontzettend veel mensen die gewoon nog enkel glas hebben.
Ja.
En die al een paar jaar te horen krijgen, het gaat worden opgepakt. Wanneer gaat het eindelijk worden opgepakt? Want inderdaad, vooral mijn collega hier, die heeft met enige regelmaat, is hij toch stripjes aan het plakken en aan het kitten. Maar dat is echt een pleister op een hele grote wond.
Dat klopt. Het is heel fijn dat u die vraag stelt, want het klopt inderdaad dat die in mijn verhaal nu niet voorkwam. Die zitten eigenlijk, hoe moet je het zeggen? Die zitten in spoor 3. Klinkt een beetje vreemd, maar dat heeft te maken met dat wij natuurlijk altijd aan de onderhandelingstafel en aan gesprek zijn met onze woningcorporaties. En in een aantal wijken waar woningcorporaties plannen hebben, dan proberen wij dus dat zij hun planning van renovaties naar voren gaan halen. Zodat deze mensen die nu toch stripjes en dergelijke hebben, dat die ook goed geholpen gaan worden. Ja. Dus dat zit niet in deze nationaal isolatieprogramma gelden. Maar de verwachting is wel, en dat is dus goed om te vermelden, dus daarom ben ik blij met uw vraag. De verwachting is wel dat na 2026 ook vanuit het Rijk daarvoor meer geld naar lokale overheden komt, naar ons ook. Hè, want nu wordt dat nationaal dan geregeld met die corporaties, maar wij moeten lokaal natuurlijk ook aan de slag met ze. Ja.
Dank u wel. Volgens mij zijn we dan rond. Kunt u verder?
Dan nodig ik Ad uit.
Voorzitter.
Oh, sorry. Ja, de heer Schotman van Bos.
Oh, sorry.
Ja, sorry. Ik had nog een korte vraag. En eigenlijk ook nog over die huurwoningen. Maar... ik vroeg me even af, hoe is de acceptatie tot nu toe van die groep van 160 woningen? Heeft u cijfers over de acceptatiegraad?
Ja, het is goed om te vermelden. Op dit moment zijn 66 woningen van die 150 zijn er al, of 160, zijn al geholpen met een gratis isolatiemaatregel. Een aardig deel, dat is ook weer bijvoorbeeld waar we onze lokale partners bij helpen. Hè. Die gaan dan ook nalopen van waarom heeft u niet gereageerd of waarom... En dan blijkt dat er ook een aantal mensen gewoon eigenlijk misbruik maken van de energietoeslag. En vervolgens zijn er ook een aantal die eigenlijk het al gedaan hebben. Toch, op de een of andere manier. Hun maatregel. En de acceptatiegraad is dus zeg maar 50%. En dat is vergeleken met de andere 14 gemeenten in de provincie Utrecht. Wat hetzelfde beeld zien die ook. Ja. Het is hard werken om de mensen te bereiken. Ja.
Ja, daar had ik het net met mijn fractiegenoot over. Dat ondanks alle inspanningen die we ook zien, dat, dat volgens mij heel veel van onze inwoners geen idee hebben. Maar daar komen we straks misschien nog wel even op terug met de vragen. Nog kort over de huurwoning. Goede vraag van mijn mederaadslid. Hoe zit het met buiten de corporatie, hoe zit het met private verhuurders?
Dat is ook een goede vraag. Ook daarvoor hebben wij zeg maar een speciaal steunpunt bij het Energiediensencentrum. Dus dat is bij de provincie. Dat is een steunpunt voor particuliere verhuurders. We hebben hen ook uitgenodigd om uitgebreid te gaan verduurzamen.
Dank u wel. Zag ik nog een hand van mevrouw Terbeek-Suikerbuik?
Ja, nou, u gaf terloops aan dat er misbruik wordt gemaakt van de energietoeslag. Is dit een wijdverspreid probleem en op welke wijze kan dat überhaupt?
Nou, dat kan ik niet precies. Ik heb wel begrepen dat er af en toe wel eens een woning tussen zit. Dat het onbegrijpelijk is dat. Dus dat het inkomen niet laag is, zeg maar. Maar dat het inkomen zo hoog is. Dat ze dus geen inkomen hebben, zeg maar. En dus daarom die energietoeslag aan kunnen vragen. Dus de levens van de rente, zeg maar, die mensen. Ja. Ja.
Ja. Okay. Dank u.
Volgens mij kunnen we door. Maar dat is niet groot of zo. Dat is niet,
dank u. Volgens mij kunnen we door dat volgende onderwerp.
Je hebt altijd boeven. Je hebt altijd boeven. Sorry.
Nee, we kunnen door dat volgende onderwerp, denk ik.
Ik schijn hier iets te moeten afdoen. Goedenavond. Er is veel gesproken over vrijwilligers vanavond. Hier staat er een. Ik ga jullie, mij is gevraagd om in 10 minuten wat te vertellen over wat de Stichting Energie Actief Soest doet. En wat we daarmee beogen en een klein beetje ook wat we daarmee bereikt hebben. Stukje geschiedenis. Sinds 2011 zijn er mensen actief met het bewuste energiebesparen. Het is begonnen met een bewonersinitiatief. Zonaanbidders heette dat. En het is uiteindelijk een collectieve inkoopactiviteit geworden voor zonnepanelen. Die is doorgezet. Nou, verder is dat door blijven sudderen. En hebben we mee mogen denken over de duurzaamheidsnota Soest 2016-2020. Vanuit de stichting Soest Duurzaam. Daar zaten destijds Energieactief Soest in. En ook BMO, dat was voor de bedrijvenkant. Wij zaten voor de inwonerskant, voor de particulieren. Uiteindelijk ging dat zo ver uit elkaar lopen dat we gesplitst zijn. Dus BMO zorgt voor de bedrijven. Wij richten ons op particulieren. Dat zijn we aan het doen, zijn we blijven doen. En uiteindelijk zijn we ook het kraambed geweest van de Soester Energiecoöperatie, die later aan bod komt en die uitgebreid gaat vertellen wat ze allemaal doen. Er is ook gesproken over participatie. Dat gaan wij nu ook doen. Dus mijn vraag aan jullie is, en ik wil graag vingers zien, wie kent Energieactief Soest? Ja, dat is mooi. Tweede vraag. Weet u ook wat we doen? Dat zijn er al een paar minder. Die moeten wij meenemen, want dan hebben we blijkbaar eens niet goed verteld. En de derde en meest cruciale. Wie heeft van jullie ooit een energiecoach op bezoek gehad? Ja, dat worden er nog minder. Dat is heel goed. Ik heb straks iets voor de mensen die niet 3 keer ja hebben durven zeggen. Beelden zeggen meer dan woorden, dus elke organisatie heeft tegenwoordig een filmpje, wij ook.
Energieactief Soest is een bewonersinitiatief van inwoners van de gemeente Soest. Wij zijn een stichting met als doel het energieverbruik te verminderen. Dus minder kubieke meters gas en minder kilowatturen. Ook stimuleren wij het gebruik van duurzame bronnen voor de energie die we na de besparingen nog wel nodig hebben. Dat doen we met een groot aantal vrijwilligers. We zijn volledig onafhankelijk en niet gebonden aan commerciële partijen. We zijn ook actief op scholen met educatieprojecten. Dat doen we vanuit ons Science Lab. Ook volgen we de technische ontwikkelingen om op een duurzame manier energie op te wekken.
Onze coaches kennen veel praktische, kleine en grote maatregelen die je energieverbruik kunnen verlagen. Zo voeren wij energiecoachgesprekken. We doen warmtescans. Maar we gaan ook gericht de wijk in.
Wil je ook een advies of wil je ons verder helpen als vrijwilliger? Bezoek dan onze site.
Over het stimuleren van vrijwilligerswerk. Interesse van de Raad voor hetgeen wij doen is een hele goede maatregel daarbij. Dus ik zou jullie vooral uitnodigen om veel vrijwilligers uit te nodigen om hun verhaal te komen laten doen. Dat motiveert enorm. Wat hebben we intussen allemaal bereikt de afgelopen jaren? We hebben in de vorm van lokale adviezen meer dan 500 coachgesprekken gehad met energiecoaches. Die mensen komen bij je thuis, doen ze gratis en geven ze allerlei tips over waar je kunt besparen en hoe je eventueel duurzaam kunt opwekken. Warmtescans kunnen helaas alleen als het echt buiten koud is en als het donker is en als het niet regent. Maar toch hebben we er zo'n 300 gedaan, waarbij we de buitenkant van de woningen in kaart brengen. Energiescans gaan iets verder. Voor de laatste twee vragen we ook een kleine bijdrage van de bewoner. Verder hebben we wijkacties gedaan, Klaarwater, Het Hart, Soestdijk en heel recentelijk met nogal wat publiciteit in Smitsveen. Educatieprojecten doen we samen met Balans en Natuur- en Milieu-educatie. We nemen deel in de Taskforce Energietransitie. We leveren onze bijdrage als het gaat om de warmtevisie, het ontwikkelen daarvan en het bestrijden van de energiearmoede. We hebben een verkiezingsdebat georganiseerd voor de gemeentelijke verkiezingen waar een aantal van jullie aanwezig waren. We doen ook lezingen. We hebben de directeur van het KNMI gehad en een vicevoorzitter van het Internationaal Klimaatpanel. En we werken met nogal wat partijen samen, vooral in de wijkacties. En om dat wat concreter te maken, gaat Menno in op de verhalen van de wijkacties.
De dia staat er al. Ik ga even kort iets vertellen over de wijkacties. Hoe we dat over het algemeen organiseren. Zo net was even in beeld van welke wijken we al hebben gedaan tot nu toe. De Soesterberg ontbrak daarbij. Overigens is het wel een proces met vallen en opstaan. We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat we wel de wijk in wilden, maar dat eigenlijk moeilijk kon in de vorm van bijeenkomsten organiseren vanwege de coronaperikelen. Dus soms zit het tegen en soms zit het mee, kun je dan zeggen. We zijn de laatste jaren actief geweest in de wijk Smitsveen met talloze andere partners. Wij als Energieactief Soest gericht op energiebesparing en maatregelen treffen. De andere partners waren vooral gericht op het sociale aspect. Want het is ook de ervaring dat wanneer wij het verhaal energiebesparing aanroeren, dat dat niet altijd even makkelijk een binnenkomen is bij mensen om het gesprek verder op gang te krijgen. En dat je op een andere manier vaker beter binnenkomt en tot resultaten kunt komen. Even een globale weergave van een wijkactie. Ons algemene uitgangspunt is van ja, we moeten in gesprek zien te komen. Dat doen we door allereerst een brief te sturen met een bijgaand vragenformulier waarin we proberen boven water te krijgen wat bewoners al aan hun woning hebben gedaan, wel of niet. En of ze eventueel mee willen werken met Energieactief Soest in de vorm van wil je nader informatie, wil je misschien actief meedraaien op het moment dat we een wijkactie gaan voeren. Dus dat zijn een beetje de vragen die we daarin stellen. Dat vragenformulier kunnen ze insturen, digitaal of per post. Maar dat gebeurt heel vaak niet. Wat we dan doen is een deur-aan-deur actie. Daar hebben we flink wat vrijwilligers voor nodig ook. Meestal proberen we een wijk te benaderen met zo'n 500 woningen. Zodat we met 10 man toch een actie kunnen voeren door deur-aan-deur formulieren op te halen. En even een gesprek aan te gaan van, goh, we hebben laatst het formulier bezorgd en nog niks terug gehad. Dus hoe zit dat? Hoe speelt dat bij u? Dus we voeren op die manier toch even een kort gesprek. De volgende actie is dan een eerste informatieavond, waarbij we globale informatie geven. En die informatie bestaat eruit dat we even terugkoppelen van wat hebben we uit de wijk opgehaald daarin. Wat weten we zelf al uit de wijk door wat we net aan de orde hadden. De energiecoachgesprekken die gevoerd zijn, de warmtescans die uitgevoerd zijn, de energiescans die uitgevoerd zijn. Dat levert soms van bepaalde woningen wel aardig beeld op waaruit je conclusies kunt trekken van wat is dan een volgende stap voor bewoners om te gaan doen. Zo'n informatieavond betekent ook dat we ons inzetten op drie aspecten. Allereerst is het gedrag, dat was zo net ook even aan de orde. Gedrag als eerste. Een tweede maatregel, dat zijn de kleine maatregelen. En dan hebben we het over tochtweringen, isolatie van de radiatoren, leidingisolatie, douchekoppen, ledlampen, al dat soort maatregelen. En de derde fase is eigenlijk stap voor stap gewijs je woning verder isoleren en zodanig klaarmaken voor de toekomst dat je op lange duur met lage temperatuursystemen toch je woning kunt verwarmen. Dus dat begint bij isolatie en het eindigt met de installaties van zo'n woning. Op zo'n informatieavond proberen we ook een beetje uit te diepen van zijn er bewoners die actief mee willen draaien in het proces wat we dan verder gaan draaien. We gaan dan de maatregelen uitdiepen, dus dat betekent dat we voor die wijk en voor dat type woning proberen een beeld te maken van welke maatregelen gaan we vragen om met elkaar een collectieve inkoopactie te kunnen gaan starten. Dat betekent dat we dan bepalen welke maatregelen vragen we, welke eisen stellen we daarbij. En ik noem dat een marktverkenning. We proberen bij de lokale partijen, voor zover dat mogelijk is, als eerste te verkennen of zij bereid zijn mee te werken in dat traject, om een prijsindicatie neer te leggen met een stukje beschrijving wat daarvoor geleverd wordt. Dat moet eigenlijk de basis vormen, zeg maar, voor een vervolg. Dat zetten we meestal, maken we dat op in de vorm van een menukaart, waarbij we weergeven van welke maatregelen kun je treffen aan de woning, zijn dan globaal genomen de kosten daarvan, wat voor subsidieregelingen zijn er op van toepassing. En we bezorgen dat dan samen met een uitnodiging voor een tweede informatieavond, waarbij we dan dieper ingaan op het verhaal van die voorgestelde maatregelen, de kosten en baten. Daar kunnen vragen over worden gesteld, ook aan de aannemers en installateurs die daar vaak bij aanwezig zijn. We geven een toelichting die wat dieper ingaat op de subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. En dan proberen we in groepjes nog eens even uit te diepen van welke bewoners zijn geïnteresseerd in welke maatregelen. En om op die manier weer een verdere stap te maken. Dan doen we een interessepeiling. Dus we proberen boven water te krijgen wie heeft waarvoor interesse. Om op die manier ook aannemerijen te kunnen benaderen. We plegen een selectie met aannemers. Dat doen we overigens in overleg met de betreffende bewoners die daaraan mee willen draaien. Dus we zoeken een aantal aannemers en installateurs voor bepaalde maatregelen. En dat is er niet telkens één, maar dat zijn er een paar, zodat we ook de keuze hebben om daaruit een selectie te maken om uiteindelijk definitief te kunnen gunnen. We vragen offertes aan. Dat betekent dat we dan echt wel concretere prijzen hebben en concretere informatiemateriaal. Met uiteindelijk zeg maar een verhaal dat we naar een derde informatieavond kunnen, waarbij we alle maatregelen in de diepte kunnen bespreken, kosten en baten kunnen presenteren, subsidies en financieringsmogelijkheden. De aannemers of partijen die we daarvoor selecteren, presenteren. En dan volgt er uiteindelijk een traject met een aanvraag per woning. Want uiteindelijk zal elke individuele bewoner toch zelf de keuze moeten maken van wat wil ik, waar vraag ik een offerte vooraan en waar zet ik straks mijn handtekeningen onder om tot uitvoering en realisatie te komen. Dus dat is een traject wat zo in het algemeen wordt doorlopen. Even kijken, hoe krijg ik de volgende dia? Oké. Dit is even zo'n flyer die we hebben gebruikt in Smitsveen. We hebben in het Smitsveen een aantal type woningen uitgediept waarbij we zo'n wijkactie hebben uitgevoerd. In dit geval waren dat de houtskeletbouw aan de Amnestylaan en omstreken. Waarbij we dan voor een uitnodiging een flyer hebben gemaakt met hierop een voorbeeld van een kostenindicatie van verduurzaming. Daar staan dan de maatregelen op. Daar staat op wat de investeringen ongeveer zijn en wat het ongeveer oplevert aan de energiebesparing. En welke subsidies daarvoor te krijgen zijn. Dus dat is een voorbeeld van zoiets. Dat hebben we ook in het Smitsveen gedaan met de drive-in woningen. We hebben als laatste een wijkactie gevoerd bij de drive-in woningen in het Smitsveen. Dat zijn zo'n 450 woningen uit de bouwjaren eind jaren 60. Het zijn drive-in rijwoningen, zijn praktisch, kennen veel gebruiksmogelijkheden. Dat wordt ook uitgebreid benut door allerlei bewoners die op allerlei manieren die woningen inzetten. Soms voor bedrijf aan huis, soms voor deling enzovoorts. Isolatie was destijds weinig of niets. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk talloze bewoners geweest die allerlei aanpassingen hebben gedaan. Dus dat was wel ook weer een mooi verhaal om dat uit te diepen. We hebben daarvoor wat woningen doorlopen. En uiteindelijk hebben we de hele traject van de wijkaanpak doorlopen. Dat betekent dat dat nu in de uitvoering zit. Dus de fase van de laatste trajecten doorlopen met de bewoners om tot een handtekening te komen en uitvoering. Dit is even per 8 maart het overzicht van welke maatregelen daar worden gedaan aan die 450 woningen. Dat betekent dat 16 bewoners voor de vloerisolatie hebben gekozen, een garage isoleren, 17 bewoners een spouw, een gevelisolatiebeplating, dak, glas, zonnepanelen, ook ventilatie. Dat hebben we in dit traject meegenomen, omdat ventilatie altijd een heel belangrijk traject is op het moment dat je een woning energie dicht maakt en lucht dicht maakt. Dus dat betekent dat we in dit geval bijna 10% aan het aantal woningen mee hebben gekregen om tot uitvoering te komen in de wijk Smitsveen. Dus dat is ja, voor ons begrippen, zeg maar, wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, is dit toch wel een aardige opsteker geweest. Dat was even mijn verhaal over de wijkaanpak. Ik weet niet of er vragen zijn.
Volgens mij is er nog één sheet. Kan het kloppen?
Nog één slide.
Okay, ga je.
Misschien een heel klein beetje nog wat wij van plan zijn. Ja, die meneer, die kan ik. Doe maar. Ik heet overigens Eikermans, maar dat voor de notulen. Kijk, klein beetje. We hebben gaandeweg ook wel het een en ander geleerd. We hebben langzaamaan het gevoel dat we het laaghangende fruit in Soest, als het gaat om particulieren, wel gehad hebben. En met die kennis gaan we voort om toch ook te proberen de wat lastigere doelgroepen te pakken te krijgen. Dat is niet altijd makkelijk en het gaat ook niet altijd in eerste instantie over energie. We willen wel doorgaan uiteraard met de kern van hetgeen we doen. Dat is toch het lokale advies, energiescans, warmtescans en vooral ook de energiecoaches. En als het gaat om de gesprekken willen we die proberen uit te breiden tot niet alleen een initieel bezoek met een rapportje, maar vaak blijken er dan toch nog vragen of andere soort onduidelijkheden wat mensen zou kunnen belemmeren om daadwerkelijk tot actie over te gaan. En dat willen we proberen te faciliteren. Dus we blijven gewoon beschikbaar voor aanvullende vragen. En als het moet, dan komen we gewoon nog een keer terug. Want vaak roepen we ook meer vragen op dan we in één sessie kunnen beantwoorden. Dat is een klein beetje de focus van hetgeen we doen. Ik had beloofd terug te komen op de mensen die niet 3 keer ja gezegd hebben. Wij hebben buitengewoon slimme kaartjes gemaakt. Voor de hele handige mensen staat daar een QR-code op. Voor de iets minder handige een website. En voor de mensen met een telefoon ook nog een telefoonnummer. Waarmee de mensen die nog geen energiecoach thuis gehad hebben, dat nu kunnen gaan aanvragen. Dus ik geef hem door. Alles wat bij mij retour komt, graag terug. Want het gaat om gemeenschapsgeld.
Dank u wel.
Dank u wel.
Ik wou inventariseren of er vragen zijn vanuit de Raad aan de Energie. Ik begin even rechts. Sorry, mevrouw Flinteman. Mevrouw Flinteman, D66. Ik wou weer even per vraag doen, als het kan. En
ik heb 2 vragen, dus ik mag er nu 1 stellen, begrijp ik?
Graag. Okay.
Ja. Ik vroeg me af, er zijn de laatste jaren eigenlijk heel veel stimulerende situaties geweest, maar ook remmende situaties als het gaat om isoleren of zonnepanelen aanschaffen, aansluiten op warmtenet, maar ook stimulerende maatregelen in de zin van de energiekosten zijn heel erg gestegen. Merkt u dat terug in de praktijk, dat remmend of stimulerend werkt? En hoe gaat u daarmee om?
Ja, dat merken wij. Het aantal aanvragen wat we vorig jaar gehad hebben was echt meer dan het dubbele van de jaren daarvoor. En tegelijkertijd zien we het ook een klein beetje terugvallen. Nu de ergste financiële zorgen rondom de energienota over lijken te zijn. En ook door de stimuleringsmaatregelen van het Rijk. Dus het aantal aanvragen wat wij gehad hebben is echt substantieel hoger geweest. En heel persoonlijk, een van de dingen die ik ben gaan doen, juist vanwege die ellende die je tegenkwam, is dat ik met onder andere als schuldhulpmaatje ben geworden door de dingen die je tegenkomt inderdaad. Hè. Schijnende gevallen. Is dat antwoord op jouw vraag?
Ja, het tweede deel was nog van, heeft u dan ook de remmende factor meegemaakt dat bijvoorbeeld nu heel veel mensen geen zonnepanelen meer willen aanschaffen omdat de terugleverkosten bij de energieleverancier ineens een punt worden?
Ja, klopt. Nou ja, alle gedoe over die salderingsregeling en laat maar zeggen, de onduidelijkheid nu ook bij energiemaatschappijen over de mate waarin mensen met zonnepanelen profiteren en eigenlijk bevoordeeld worden door de mensen die geen zonnepanelen hebben. Dat zijn allemaal wel onduidelijkheden. En over het algemeen betekent onduidelijkheid uitstel van actie. Dus dat zijn wel factoren waar we mee te maken hebben. Aan de andere kant proberen we ook de discussie over het terugverdienen een klein beetje in perspectief te plaatsen. Want mensen kopen ook een keuken en een auto en hebben ze het ook niet over terugverdientijd.
Dank u wel. Mevrouw Terbeek Suikerbeek van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik wou allereerst nog even aangeven dat als inwoner van drive-in woning in Smitsveen, ik zeer te spreken was over hoe jullie dat hebben aangepakt. Het is duidelijk dat het ook aan de cijfers te zien dat het succesvol was. We hadden wel nog even een vraag over of jullie strategie hebben om de mensen te bereiken die de Nederlandse taal niet of minder machtig zijn.
Ja, een beetje de ervaring ook vanuit Smitsveen is eigenlijk tweeërlei. Enerzijds dat op het moment dat je daar staat met dingen die je gratis mag weggeven of dingen die klusactiviteiten die je wil komen doen, dat mensen toch met de grote bogen om je heen lopen. En over het algemeen betekent dan het aanwezig zijn in een wijk, het benaderbaar zijn, laagdrempelig zijn en over het algemeen niet beginnen over de energierekening of over het wooncomfort. Dat je een vertrouwensbasis op een of andere manier probeert te creëren. En het is een beetje het verhaal van de lange adem. Op het moment dat je binnen bepaalde taalgroepen of gemeenschappen één of twee mensen hebt weten te overtuigen, hebt weten te bereiken, dan verspreidt zich dat een klein beetje als een olievlek. Want ik geef een voorbeeld, we hebben een keer een bijeenkomst gehad, daar kwamen uiteindelijk 4 bewoners opzetten. En uiteindelijk blijken in die wijk een veelvoud van de mensen activiteiten ondernomen te hebben, dus isolatiemaatregelen genomen te hebben. Maar het is het verhaal van de lange adem. Je hebt ze niet in één avond allemaal te pakken.
Dank u wel. Mevrouw Walraven van Dam van ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel. Ik had dezelfde vraag als mevrouw Flinteman over de zonnepanelen. Maar ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken dat ik het fantastisch vind wat jullie doen. En dikke pluim voor alle vrijwilligers van Energieactief Soest.
Dank u wel. De heer Frakking van Soest 2002.
Ja, dank u wel. Ik zit misschien nog een beetje in het verleden, maar voorheen was het volgens mij zo dat Energieactief Soest bij interesse van bewoners de mensen doorverwees naar het energieloket. Is dat momenteel niet meer het geval? Want ik hoorde dat jullie zelf een aantal installateurs en aannemers binnen een pool hebben waar jullie daarna verwijzen. Of is dat veranderd?
Het is niet veranderd, het is een beetje een wisselwerking tussen de twee. Er is zoiets als een duurzaam bouwloket, wat met name als vraagbaak eigenlijk gebruikt wordt en als kennisdatabase. Want wij hebben niet de illusie als vrijwilligers dat wij alle wetgeving, alle maatregelen, alle subsidieregelingen, alle technische details zeg maar, kunnen volgen en kunnen publiceren. Dus wij verwijzen wel door naar zoiets als het duurzaam bouwloket als het gaat om kennis. Aanvragen voor energiecoaches liepen vroeger ook via een duurzaam bouwloket. Dat ging via het energieloket van de gemeente, waar we dan een lokale Soester-versie van hebben, die ook via het duurzaam bouwloket geregeld worden. Maar uiteindelijk komt het wel bij ons terecht.
Dank u wel. De heer De Wol van de GGS.
Ja, dank u. Hebben jullie ook samenwerking met bijvoorbeeld makelaars en aannemers? Omdat wat ik zo opvang van mensen, men ziet vaak op tegen de overlast die veranderingen geven, vooral als het natuurlijk ingrijpend is. Dus als je dat kan doen op het moment dat je of toch al gaat verbouwen of verhuist en het huis nog leeg is, dan is dat een winstpunt als je op die transitiemoment als het ware dat inzet. Dus is daar ook overleg mee of enige vorm?
We hebben een aantal initiatieven in het verleden ondernomen. We hadden onder andere ooit een kortingsregeling bij bouwmarkten voor isolatiemaatregelen. We hebben, zeker wat u terecht zegt, die momenten die zijn belangrijk. Want op welke momenten denk je na over isoleren en verduurzamen, verbouwingen, verhuizingen. Maar de contacten met de makelaars zijn dan niet zo dusdanig goed dat die ons bewust zeg maar, in het plaatje meenemen. We blijven het wel proberen, maar het is geen gemakkelijke opening. Er zit te weinig win-win in voor hun, is onze indruk.
Nou, helder, dank u wel. Dank u wel, meneer Eijkmans en meneer Westveld. Dan mag ik volgens mij het woord geven aan... er is nog een laatste een nabrander van mevrouw Van Lintem.
Nou, ik heb twee vragen, in ieder geval twee vragen. Dus als ik nog één vraag mag stellen.
Tuurlijk.
Dat is namelijk een hele belangrijke. Ik vroeg me af, u zit... op dit onderwerp heel dicht op het vuur. U komt overal, al jarenlang, als het gaat om isoleren, besparen, subsidies, zonnepanelen aanschaffen, isolatiemaatregelen, et cetera. Wij gaan hier over een paar maanden, ik weet niet precies wanneer het voorstelt, het energieprogramma voor ligt hier in de Raad, gaan wij hier iets van vinden. Wat zijn nou de drie belangrijkste aanbevelingen die u ons mee kunt geven van let hierop, doe dit anders of heb hier aandacht voor? Wat kunt u ons meegeven als raad?
Top 3.
10 mag ook
worden. Nee, ik denk dat er zit een beetje verschil tussen huurders en tussen woningeigenaren. Wij bedienen met name de particulieren. Dus kijken, vergeet even woningbouwverenigingen en dergelijke. Voor huurders is het met name het eerste contact en het gedrag en de bewustwording is daarin relevant. Voor de grotere investeringen benaderen wij heel erg dat duidelijkheid als het gaat om de richting waarin we, hoe we van het gas afgaan en de richting waarin dat een essentiële is. We hebben het vaak over spijtvrij investeren. Het is heel moeilijk om mensen nu te adviseren om duizenden euro's in hun huis te stoppen, om het alleen maar te hebben over wooncomfort. Uiteindelijk gaat het dan toch ook wel van, als ik dan investeer in een bepaalde isolatiemaatregel, zijn dat wel dingen die ik spijtvrij kan doen. Dus die lange termijnvisie is belangrijk. De lange adem is belangrijk. En als het gaat om de hele formele procedures en regelgevingen, zou ik zeggen, probeer dingen te testen. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het soms maar zoals het kan. Anders verzanden we in ellenlange discussies, maar daar wordt geen kuub gas door bespaard. Ik weet niet of dat er 3 waren, maar dat zijn wel 3 belangrijke.
Helder, dank u wel.
Dank u, dat was een mooie afsluiting. Dan mag ik het woord geven aan mevrouw Duindam. En ik wil u niet opjagen, maar we zitten op 21:43 en we zitten halverwege de sheet. Aan u het woord.
Ja, ik had al wat signalen gekregen, dus ik ga proberen om het zo compact mogelijk te houden. Goedenavond, mijn naam is José Duindam. Ik werk als communicatie- en participatieadviseur voor het team Energietransitie. Ik ga jullie vanavond meenemen in het verhaal van de warmtetransitie. Eigenlijk zou hier een andere collega zijn, dat is mijn collega Joris Klein. Die heeft u in november ook iets zien vertellen over de warmtetransitie, maar die kon hier vanavond niet zijn, dus... U moet het met mij doen. Ik ga iets vertellen over hoe we gekomen zijn tot de warmtetransitie. Over hoe we de gebieden hebben geprioriteerd of een voorstel hebben gedaan voor een prioritering. Dat voorstel voor die prioritering gaan we aan u voorleggen op het moment dat het energieprogramma voor ligt. Dat is deo voor lente ergens nog voor de zomer, mei of juni. Maar daar gaan we vanavond dus niet over hebben. Ik ga wel toelichten hoe we daartoe gekomen zijn. Onze Soester aanpak richting de warmtetransitie. De TVW, de transitievisie warmte, is niet vastgesteld. Maar we zijn eigenlijk gelijk direct begonnen richting uitvoering door het doen van een analyse en het werken aan die prioritering van die wijken. Wat er nu de komende periode gaat gebeuren is dat er een warmteprogramma gemaakt gaat worden en die gaat in de omgevingsprogramma's meegenomen worden. De prioritering van de wijken. Ja, in november hebben we u een kaart laten zien. Die was toen net opgeleverd. Dat heeft het bureau overmorgen gedaan. Die heeft naar de verschillende wijken gekeken. En die heeft daar een analyse voor gemaakt. Dat is eigenlijk de eerste stap die we hebben gedaan. Daarna zijn we met die kaart onze stakeholders, waaronder onder andere Soen en EAS, maar ook de andere partijen die u hier op de sheet ziet, zijn we in gesprek gegaan om te kijken van als we nu die wijken hebben, welke criteria vinden we dan belangrijk om te gaan prioriteren welke wijk eerst. Dat hebben we samen met hun gedaan en daarna hebben we ook samen met hun gekeken van oké, we hebben nu criteria, maar welk criterium weegt dan het zwaarst? Hoe gaan we daar een weging van maken? En wat we nog als laatste daaroverheen gedaan hebben, is nog een gemeentelijke duiding. Het is nu een beetje een theoretisch verhaal, maar dat gaat zo allemaal goed komen. Hier ziet u nog een keertje de kaart. Links is de verdeling in de wijken zoals die uit de analyse van overmorgen is gekomen. En dat gaat dan om de energieoplossing, de warmteoplossing met de laagste maatschappelijke kosten die voor een bepaalde wijk of voor een bepaalde buurt die uit die analyse is gekomen. En dat zijn verschillende oplossingen. Dat kan zijn een individuele all-electric, dat is de wat donkerblauwe wijk. Dat zijn eigenlijk vooral de wat nieuwere wijken. Dat kan zijn collectieve kansen, dat zijn de paarse. Dat gaat over gebieden waar hoogbouw is. Of waar, dat ziet u hier niet zo heel goed in de kleur, maar dat zou eigenlijk lichtgroen moeten zijn, waar bedrijventerreinen in de buurt zijn. En dan is het eigenlijk het grootste deel van alle wijken, die staat nu op individueel hybride. Maar dat betekent eigenlijk dat er op dit moment nog niet een warmteoplossing is zoals all-electric of een warmtenet. En dat als tussenoplossing dat daar een individuele hybride oplossing wordt voorgesteld. Rechts ziet u dan de initiatieven die nu lopen. Dat zijn de vier oranje vlekken. Dat is bovenaan bij Soestdijk de RWZI. Dat is rond Overhees de Vijvers. En bij Soestduinen Vitens. Hier nog een keertje die drie warmtebronnen waar er nu een initiatief loopt. Er zijn ook nog een aantal warmtebronnen die we nog verder moeten onderzoeken, waar we nu eigenlijk op dit moment nog onvoldoende van weten of die potentie bieden voor Soest ook. Dat is asfaltthermie, bijvoorbeeld in Soesterberg met de landingsbaan. Dat is bodem, geothermie en zon en buitenlucht, maar dan in een wat collectiever systeem, PVT of een warmtepomp. Samen met de belanghebbenden hebben we gesproken over welke criteria zijn nou belangrijk als we kijken naar al die wijken. Hoe gaan we dan die wijken beoordelen op welke wijk eerst zou moeten? En toen hebben we gezegd, dan willen we kijken naar draagkracht. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over buurten waar mensen veel te besteden hebben. Dus ook als je die in de prioritering hoog zou zetten, dan zou je die wijken waar mensen makkelijk kunnen investeren en zo dus de transitie kunnen versnellen, die zou je dan hoog scoren. Rechtvaardigheid gaat over juist wijken waar mensen wat minder te besteden hebben en dat je die sneller wil laten gaan. Lopende initiatieven gaat over de initiatieven. Woningcorporatiebezit, dat is ook een belangrijk criterium, want waar veel woningcorporatiebezit is, daar kan je makkelijker massa maken. Koppelkansen gaat over projecten die al lopen vanuit de gemeente, als we al iets in de grond doen of als we al iets met riolering doen, en kijken wat we daarin kunnen koppelen. En de beschikbare warmtebronnen. Rechts ziet u trouwens nog het kaartje, die hebben we in november ook laten zien, van de verschillende rollen van de overheid. Waar we voorheen vooral aan de rechterkant zaten, dus aan de rechtmatige en de presterende kant, proberen we nu ook de rollen aan de... Ik bedoelde links. Proberen we ook rechts wat vaker op te pakken, dus ook de samenwerkende kant of de responsieve kant. En dan gaat het over de inwonersinitiatieven een goede rol geven en in hun kracht zetten, wou ik zeggen. Maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. maar wat daar belangrijk aan is in dit plaatje, is dat we dus eigenlijk al die verschillende vier rollen moeten oppakken in de warmtetransitie. En dat we op een verschillend moment in een verschillend project een verschillende rol zullen hebben. Dit is even een voorbeeld om te kijken van hoe scoren die verschillende wijken dan bijvoorbeeld op verschillende criteria. Als je kijkt naar woningcorporatiebezit, dan scoort Smitsveen heel hoog en Soest-Zuid heel laag. En bij rechtvaardigheid, dan hebben we gekeken naar de hoogte van de inkomen in een wijk. Dat zijn allemaal CBS-gegevens. Dan, als je dat heel hoog zou scoren, dan zou je bijvoorbeeld beginnen in Klaarwater. En dit is dan zo'n tabel, zoals we die met de stakeholders hebben besproken. Er staat met grote letters concept doorheen, omdat die nog niet vastgesteld is. Dit is wel zoals we het nu met stakeholders hebben besproken en zoals we die dan in mei aan u gaan voorleggen. En dan ziet u links ziet u de verschillende criteria. En die hebben dan verschillende wegingen gekregen. En ja, dat is ook welke criterium je een hoge weging geeft. Daar komt dus een bepaalde strategie uit voort. Met stakeholders hebben we besproken om rechtvaardigheid de hoogste weging te geven. Dus dat betekent dat je dan in de puntenverdeling uitkomt bij bepaalde wijken die dan hoog scoren. Even kijken. Ja. Dat betekent dat je dan in de praktijk hierop uitkomt. Het resultaat van het stakeholderproces zou betekenen dat we de meeste energie zouden zouden beginnen met deze wijken. En dat is wel echt ook beginnen, want uiteindelijk moeten we in alle wijken aan de slag. In 2050 moeten alle wijken van het gas af. Maar kijkend naar de criteria, kijkend naar de weging, wat wij in de stakeholders belangrijk vinden, zouden we de focus moeten hebben, zouden we moeten beginnen in deze wijken. Dus aan de linkerkant ziet u het rijtje wat samen met de stakeholders besproken is. Omdat wij vanuit de gemeente Smitsveen in verband met de initiatieven die daar nu lopen en het hoge aantal corporatiewoningen hebben we gezegd van die willen we toch iets naar boven halen. Dus dan gaat dat betekenen dat we zouden gaan beginnen met de wijken Overhees, de Engsoesmidden en Smitsveen. Maar dit is dus iets wat u op het moment dat het energieprogramma ter besluitvorming wordt voorgelegd, waar u het nog met elkaar over gaat hebben. Ja, communicatie en participatie is ook al eerder aan de orde geweest in verband met gedragsverandering. Dit is natuurlijk een belangrijk onderdeel hiervan ook. We hebben in november ook al aangekondigd dat we bezig zijn met een adreszoeker, met een tool op onze website waarbij mensen hun adres kunnen invoeren, zodat ze op pandniveau een advies krijgen wat past bij hun type woning. Dat verwacht ik dat een deze weken dat die live gaat. Daarnaast hebben we een tijdje geleden straatgesprekken gevoerd. Daar komt binnenkort wordt het rapport van opgeleverd. Daar hebben we ruim 200 inwoners gesproken uit alle wijken in Soest. Om met hun in gesprek te gaan over wat hun nu belemmert, wat hun ideeën zijn en hoe zij aankijken tegen verduurzaming. Hoe zij naar zichzelf kijken daarin en ook hoe zij naar de gemeente kijken. Dat is wat we gaan doen. Even kijken, doet deze het? Ja, kijk, dit is even een klein filmpje van hoe zo'n straatzoeker, zo'n adreszoeker dan werkt. Dit is die van Den Haag. Daar kan je je straat en je huisnummer invoeren en dan krijg je een specifiek advies voor de huizen in uw buurt. En daar komt dan volgt dan ook gelijk een handelingsperspectief uit van inclusief subsidiemogelijkheden en verwijzing naar bewonersinitiatieven. Voordat we naar Soen gaan, heeft u vragen?
Ja, dank u wel. Ik ga even kijken, ik ga even terroriseren wie de vraag heeft. De heer De Wolf. Schotman. De meeste. Nee? De heer De Wolf, GGS.
Ja, dank u. We hebben het veel over Overhees. Over Smitsveen. Maar eigenlijk valt die wijk in twee typen woningen uiteen. De hoogbouw en de al meer genoemde drive-in woningen. Bij die transitie moet ik me dan voorstellen dat zich dat vooral op die hoogbouw richt. Of geldt dat echt voor de hele wijk?
Ja, dat is wel iets wat nog in de uitvoering moet blijken, want dit is nu een weging. En voor de wijk zelf moet nog een uitvoeringsplan gemaakt worden. En daar zal ook het onderscheid gemaakt worden in het collectieve deel bijvoorbeeld, wat aan kan sluiten, vanuit de hoogbouw kan aansluiten op een collectief kans. En misschien de laagbouw, waar dan een andere oplossing het meest waarschijnlijk voor is. Maar dat moet nog blijken in de uitvoering.
Dank u. De heer Schotman van Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk in het verlengde van de heer De Wolf, min of meer. Die analyse op wijkniveau, is dat niet een te hoog abstractieniveau als je kijkt naar de verschillen binnen een wijk? Want, nou goed, wij hebben het vaak over Soesterberg, maar het voorbeeld van Smitsveen is net zo treffend. Soesterberg één wijk zien, ja, dan krijg je gemiddelden, terwijl je daarbinnen een grote variatie hebt in zeg maar buurtniveau meer. Dus geeft het niet een misleidend beeld als je kijkt naar de prioritering ook van de wijken?
Wat bedoelt u precies met, want die criteria, de criteria gaat over de prioritering, maar u bedoelt de analyse van welke energie, welke warmteoplossing voor welke wijk goed is, bedoelt u dat?
Nou nee, wat ik bedoel, u gaat nu prioriteren op wijkniveau. Alleen is dat het goede niveau om die prioritering vast te stellen? Want nogmaals, ik pak even Soesterberg als voorbeeld. Als je dat naar zijn geheel bekijkt, dat is eigenlijk gewoon een aparte kern en geen wijk, met alle respect. Maar dan heb je zoveel verschillen binnen die kern. Ja, is dat dan het goede niveau om die analyse te maken? Vraag ik me dan af, in die prioritering te stellen.
Ja. Nee, binnen de analyse is ook wel echt gekeken naar de maatschappelijke kosten en naar oplossingen. En dan wordt ook gekeken naar welke wijken of buurten of kernen, ja, als kern is het inderdaad, waar zou een grootschaligere oplossing een mogelijkheid kunnen zijn. En daar moet je wel naar een wat groter schaalniveau kijken dan alleen naar straat. Maar het klopt dat er voor sommige huizen, de all-electric oplossing is een individuele oplossing en dat kan voor nieuwere woningen, is dat de aangewezen oplossing. En voor buurten waar dat niet zo is, daar moet je kijken naar een buurtoplossing. Maar dat gaat wel in de uitwerking nog komen.
Helder, dank u. Meneer Frakking, SUS 2002.
Ja, dank u wel. Ik heb een drietal vragen. De eerste gaat over waterwinning of warmtewinning uit water en de vijf is overeens. Ik heb het rapport gelezen, het haalbaarheidsonderzoek Mobilair Warmtenet. En ik verbaas me eigenlijk over de hoeveelheid warmte die daarbij vrijkomt. Want bij de grootste vijver moet daar 37 liter per seconde worden onttrokken, waarbij men 6 graden in temperatuur daalt. Ik heb dat eens nagerekend wat dat per dag is, dat is 3 miljoen liter. Wat gebeurt er met dat water wat je onttrekt? Komt dat weer terug in de vijver? Want dat zou betekenen dat die temperatuur van dat water aanmerkelijk lager komt te liggen als aanvankelijk het geval is. En dat heeft dan invloed op.
Ik begrijp dat hij bij het volgende onderwerp, het volgende gedeelte van de presentatie, dat daar langskomt.
Ja, Jessica van Soen die komt in het volgende onderdeel aan het woord.
Dus okay, dan laat ik denk,
zij hebben het onderzoek gedaan. Ik hoop dat zij daar wat meer over kan vertellen.
Dan laat ik die vraag even liggen. Het andere is de prioritering gebieden. U heeft daar criteria draagkracht, spaargeld en bos. Hè. In hoeverre is zo'n criteria objectief?
Dat zijn CBS-gegevens, dus dat is. Wat bedoelt u daarmee? Of dat objectief is?
Ja, nou ja, ik vraag me dus af hoe je zo'n criterium een bepaalde weging kan geven, hoe je dat vast kan stellen.
Ja, de boswaarde is bepaald.
Boswaarde is eenvoudig.
Ja, en de andere is. Ja, dat. Ja, dat zijn CBS-gegevens, dus dat. Ja. Daar is een grens gesteld van wat dan weinig is en wat dan veel is. Dus dat is niet iets wat wij zelf bepaald hebben.
Nee, met suggereert alsof je van iedere inwoner weet wat die aan spaargeld heeft.
Het wijkniveau
vermogen inzicht. Sorry, ik hoor dat er op wijkniveau vermogen inzicht is.
Ja,
hoor ik ook. Sorry, ja, precies, en dan mijn laatste vraag. De lopende initiatieven, dat is ook bij die prioritering gebieden, hè. Als je bij het Smitsveen kijkt, dan krijgt dat een cijfer 4. Dus dat is behoorlijk hoog, hè? 4 van de 5. Maar de koppelkansen in het Smitsveen zijn maar 1. En dan vraag ik me af, hoe realistisch is het om daar op korte termijn die warmtransitie door te voeren? En mijn vraag is, wat voor soort initiatieven lopen er dan in het Smitsveen?
De initiatieven die in Smitsveen lopen, daar loopt nu, er is nu geen warmtebron. Dat is niet zoals in Overhees of in, bij de RWZI, daar is niet een onderzoek wat loopt naar een warmtebron. Maar het initiatief wat daar loopt is energieactief Smitsveen, heet het? Ja, dat is, en dat is de initiatiefrijkheid van de buurt, zeg maar. En dat is ook een initiatief, maar dat gaat meer over de welwillendheid van inwoners en de energie, de mensenenergie die er is in de wijk om met het onderwerp aan de slag te gaan.
Ja, maar het gaat dus niet om de warmtetransitie.
Het is de, nee, dat gaat niet om een beschikbare bron die daar op dit moment is.
Dank u wel. Mevrouw Terbeek Suikerbuik van GroenLinks. Sorry, meneer Frakken, kunnen u uw microfoon uitdoen?
Ja.
Ik dacht, hij is gewoon leeg. Ik durf hem bijna niet te vragen, maar net congestie in het geheel. Wat zijn de gevolgen daarvan?
Ja, daar kunnen we nog een hele andere avond aan wijden natuurlijk. Ja, net congestie en de hoeveelheid warmtepompen is wel ingewikkeld in het kader van het netcongestievraagstuk. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu hier. Kan jij iets aanvullen?
Ja. Nou, er is inderdaad een heleboel over te vertellen. Ja. Lise Beekman, ik heb hier wel eens eerder gestaan. De reden waarom we graag willen inzetten op zoveel mogelijk collectief is onder andere vanwege netcongestie. In Soest moeten we vooral inzetten op laagtemperatuur, dus we ontkomen niet dat we nog steeds elektriciteit nodig hebben. Dus dit wordt wel de puzzel van de komende jaren, van wat kunnen we dan nog wel en niet doen. Maar goed, deze aanpak is natuurlijk ook bedoeld voor de meer lange termijn. En we hopen toch dat op een gegeven moment netcongestie toch ook weer dingen mogelijk worden. En ondertussen zijn we aan het zoeken naar wat voor andere mogelijkheden we zeg maar achter de meter of decentraal in wijken kunnen doen. Maar het is allemaal nog helemaal aan het begin.
Hartelijk dank. Dank u wel. Dan wou ik het woord geven aan mevrouw Doorn van de Soester Energiecoöperatie. En u bent de laatste,
voorzitter.
Dus ik ben bang dat u heel weinig
ik
tijd
had. Ik had ook nog een vraag.
Oh, had u toch nog een vraag? Sorry, ja. Ik had u net al gemist. Sorry, mevrouw Vlinteman van D66.
Sorry, dan moet je nog even teruglopen. Ik had nog een vraag over de warmtebronnen. Want dat kaartje met alle blauwe vlakjes, wat u net liet zien. Ik heb een vergelijkbaar kaartje 5 jaar geleden al gezien. Met ook een heleboel blauwe vlakjes. En blauwe vlakjes wil zeggen eigenlijk hybride warmtepomp of all electric. Maar zoek het eigenlijk zelf maar uit in je eigen huis. Dus blijf bedenk je eigen oplossing. Maar is het niet zo dat als we, u heeft het net ook over collectieve warmtebronnen, dat de kern van het hele verhaal is? Want als we die niet hebben in Soest, we wonen niet langs een groot water, we hebben geothermie, schijnt ook aan de horizon te zijn verdwenen omdat het niet haalbaar is in Soest, net als asfaltthermie. Als we geen grote warmtebronnen hebben, dat het handelingsperspectief voor het grootste deel van onze inwoners toch gewoon is, ga maar aan die warmtepomp, want het ziet er niet naar uit dat het binnen 10, 20 jaar een ander alternatief naar voren komt?
Ja, dat weten we dus nu nog niet. Dat is wel lastig om nu te zeggen. Dat lijkt nu inderdaad zo te zijn. En geothermie weten we bijvoorbeeld ook nog niet, want dat wordt ook nog onderzocht. Op dit moment zijn er inderdaad niet heel veel bronnen. Dus het is, er zijn andere gemeentes waar heel veel collectieve kansen zijn. Dat is op dit moment in Soest niet zo. Maar dat kan wel veranderen met de tijd. Op dit moment is wat we nu weten, is dit nu het advies inderdaad. En dan lijkt het er inderdaad op dat er heel veel individuele oplossingen nodig gaan zijn. Maar dat kan in de toekomst wel veranderen.
Helder, dank u. Mevrouw Doorn, en ja, zoals gezegd, ja, ik ben bang dat u niet zo gek veel tijd hebt. Dus ik moet u vragen of u het beknopt kan houden.
Ik zal mijn best doen. Geachte raadsleden, voorzitter, aanwezigen. Wat een eer om voor u te mogen staan vanavond. Ik ben heel erg blij om iets te mogen vertellen over de Soester Energiecoöperatie. De Soester Energiecoöperatie is een beweging van en voor Soesters. Met als doel om energie op te wekken, duurzame energie op te wekken en deze ook duurzaam te gebruiken. Dat doen we aan de hand van 3 pijlers, namelijk zonnestroom, elektrische deelauto's en warmte. Nou, vanavond gaat het vooral over die laatste poot. Mijn naam is dus Jessica Doorn, ik ben voorzitter van de Soester Energiecoöperatie. En ik ga jullie meenemen in mijn persoonlijke transitie om uit te leggen waarom wij vanuit de Soester Energiecoöperatie zoveel aandacht besteden aan warmte. Nou ja, zoals ik al zei, mijn persoonlijke transitie, het begon op 2 november 2012. Ik kreeg de sleutel van mijn huis aan de Nieuwstraat 42. Samen met mijn man Roel, we waren net getrouwd. Super blij met ons nieuwe huis. Wel een heel oud nieuw huis uit 1925. Het was vrij verwaarloosd en er moest echt enorm veel gebeuren. Dus moet je nagaan dat we deden de deur open van het huis. Het zat nog enkel glas in de voordeur, dus het droop nog wat van het condenswater naar beneden. We liepen door naar de woonkamer, we deden de deur open en dan komt zo'n beetje zo'n muffe geur tegemoet. Dat komt dan vanuit de kruipruimte, dat is gewoon de tocht die omhoog komt in die woonkamer, dat ruik je dan. En zo'n houten vloer die een beetje gammel is, dat als je erop gaat springen, dat de kast aan de zijkant een beetje meebeweegt. En als de bus langskwam, dan trilde het bovenlichtje waar nog enkel glas in zat. En dan hoorde je de bus langs denderen. En als je dan 's nachts ging slapen, dan kwamen beneden vanuit de kruipruimte van die naakslakken, die dan van die sliertjes leggen over je vloer. Ik weet niet, kent iemand dat? Nou ja, er moest echt nog wel wat gebeuren. En daar hadden we echt ook voor gekozen. Wij kochten dat huis met het idee, er moet nu nog heel veel aan gebeuren, maar over een paar jaar dan wordt dat ons droomhuis. Dus wij zijn aan de slag gegaan. Als eerste de spouwmuur, die was heel smal, 3 centimeter. Maar toch voldoende om daar bolletjes in te doen. Dat scheelde al enorm veel tocht langs de kozijnen. Die kozijnen waren ook echt rot, sommige. Dus die moesten vervangen worden. Dus die zijn vervangen met trippelglas. Nou, dat scheelde echt enorm. Die combinatie van spouwmuurisolatie, trippelglas. Het zorgt voor heel veel minder tocht. Heel veel minder geluidsoverlast. Dus die bus die hoorde ik niet meer. Was ook heel erg fijn. We plaatsten ook isolatie in het schuine dak. We slapen onder het schuine dak. Dus daar plaatsten we hennepisolatie in. Dat scheelde heel veel om de warmte vast te houden. Ook tegen het geluid van buiten. Was ook heel fijn. Nou, toen waren we al een paar jaar verder. En toen hikten we nog aan tegen die oude vloer. En eigenlijk hadden we er niet heel veel zin meer in. Maar dat was het laatste wat we nog echt moesten doen. En we dachten, oké, vooruit. We zetten de schouders eronder. En hoppakee, die vloer eruit. Dikke isolatie erin. Vloerverwarming. En nou, het was zo'n enorme sprong vooruit qua comfort. Het is echt fantastisch. En toen waren we ondertussen in 2018 aangekomen. En toen stonden we op dat punt van, wat doe je dan? We merkten dat onze gasrekening soort van per ongeluk al heel veel lager was geworden. We zaten eerst meer dan 2500 kuub per jaar. Dat was gezakt naar 1100 kuub per jaar. En dan, we hadden al vloerverwarming, dus dan heb je al lage temperatuurverwarming. Dus we waren eigenlijk al klaar om van het gas af te gaan. Nou, in 2018 was dat nog best wel spannend. We zijn toen gaan kijken. We begonnen toen ook wat meer na te denken over wat betekent het eigenlijk. Energieverbruik, lage energie, CO2-uitstoot en zo. Gingen we erin verdiepen en uiteindelijk toch gekozen voor die warmtepomp. Eigenlijk wilden we zo'n heel efficiënte warmtepomp, zo'n bodemlus. Dan ga je boren, tientallen meters de grond in en dan heb je een super efficiënt systeem. Maar dat is ook echt super duur. Dus wij hebben gekozen voor die buitenunit. Je ziet hem op de foto. Hij is best wel groot. Hij ziet er nou misschien klein uit, maar hij is echt best wel groot. Hij maakt ook best wel wat lawaai. We hebben er zelf gelukkig weinig last van, omdat we de ruimte hebben. En als het echt koud is, dan is hij gewoon niet zo efficiënt en verbruik je echt wel heel veel stroom. Gelukkig hebben we zonnepanelen, zodat we echt een hele lage energierekening hebben. En toen die energiecrisis kwam, heel veel mensen die hadden echt problemen met die energieprijzen. En ik voelde me af en toe gewoon bezwaard, want wij voelden gewoon niks. Wij zaten er gewoon echt warmpjes bij. En toen ben ik echt gaan nadenken van oké, dit is iets, dit moet je vertalen naar alle Soesters. Hoe kun je nou zorgen dat alle Soesters lokale, duurzame en betaalbare warmte gaan krijgen, daar is echt wat voor nodig. Dus die lokale warmte voor iedereen beschikbaar maken, dat is waar de Soester Energiecoöperatie zich voor inzet. En dat is niet makkelijk, want ik ga ervan uit dat niet iedereen zo'n doorzetter is als wij. We moesten echt alles uitvinden en uitzoeken. En het is echt een hele weg geweest. Ik verwacht dat niet van andere mensen. Oftewel, je moet echt heel veel hulp bieden, heel veel begeleiding, om te zorgen dat mensen stappen gaan nemen. Dat ze die stap durven zetten, dat ze het vertrouwen hebben dat het ook de goede stap is. En dat ze het vertrouwen hebben dat ze uiteindelijk een toekomstbestendige situatie gaan krijgen met een duurzaam huis en het comfort wat je nodig hebt en ook de gezondheid die het met zich meebrengt. Nou, dat is echt een enorme stap. En je wil ook dat efficiënt is. Hè? Dus eigenlijk die bodemlus, die eigenlijk niet te betalen is voor de normale Soester. Je wil wel dat de mensen zo'n efficiënt systeem aangeboden krijgen, maar dan op een betaalbare manier, op een haalbare manier voor iedereen. Nou, en dat is de reden waarom wij inzetten op warmtenetten in Soest, om die duurzame, betaalbare warmte naar iedereen te krijgen, zonder dat je die hoge investeringen hebt. En dus ook met een lage energierekening. Nou, en voor ons is er eigenlijk maar één manier waarop je dat kan doen. Eén manier, op zich heel duidelijk. Namelijk op basis van de kracht van de bewoners, op de kracht van de buurt. En dat is echt heel belangrijk. Want als ik zie dat mijn buurman iets kan, dan weet ik, dan kan ik het ook. En dat zie je ook vaak terug in de straten. Als één iemand zonnepanelen op zijn dak zet, dan zie je vaak in de loop van de jaren gelijk meerdere zonnepanelen, meerdere huizen met zonnepanelen verschijnen. Want het werkt aanstekelijk. En het schept ook vertrouwen dat het een goede keuze is, dat het werkt. Je hoort de ervaringen van de installateur die misschien heel goed is, of misschien die ene wat minder goed. De kosten die het met zich meebrengt en ook de voordelen die het met zich meebrengt. Dus echt op basis van de kracht van de bewoners, van de voorbeelden van bewoners, de kennis en kunde ook, hè. Buren helpen elkaar. Je kan een netwerk opbouwen om elkaar te helpen, maar ook om projecten te ontwikkelen om die duurzame energie op te gaan wekken en duurzaam te gebruiken. Nou, en als laatste dus ook die zeggenschap van de energie, dat is ook nog iets dat je wil uiteindelijk dat je in de toekomst zelf kan bepalen over je eigen duurzame warmte. Je wil die energie zelf opwekken en ook zelf kunnen gebruiken. En dat is best de uitdaging, maar dat is wel eentje die haalbaar is wat ons betreft. En op die manier blijven dus ook winsten in de buurt. De winsten die er eventueel zijn, die worden niet gegeven aan buitenlandse investeerders, maar eventuele winsten blijven gewoon hier in Soest en die kun je ook weer lokaal besteden. En dat heeft enorm veel meerwaarde. Nou, een voorbeeld waarom Overhees is al een aantal keer genoemd. Dat is nou echt een voorbeeld waar het voor en van en door bewoners gebeurt. Het buurteam, je ziet een deel van het buurteam zie je hier op de foto. Die zijn echt heel erg enthousiast om hun buurtgenoten mee te nemen in die transitie, om stappen te zetten, om nu al aan de slag te gaan met isolatie en om uiteindelijk ook die stap te zetten naar duurzame warmte via een warmtenet. En dat doen we echt door klein te beginnen, alles behapbaar te maken, goede voorbeelden. Die zorgen ervoor dat mensen enthousiast worden en ook mee willen gaan. We doen het niet vanuit dwang, maar echt vanuit die wens om ook mee te doen. We hebben al een aantal dingen bewezen. In de kinderboerderij hebben we een hele mooie proefopstelling. De kinderboerderij ontvangt al 2 winters duurzame warmte vanuit de vijvers. Een warmtewisselaar ligt in de vijver. Warmtepomp staat in de kinderboerderij, die maakt daar gebruik van. En die zorgt ervoor dat de kinderboerderij echt behagelijk warm is. Dus echt een hele mooie proefopstelling. Daardoor hebben we heel veel kunnen meten, kunnen doorrekenen. We hebben modellen gemaakt. Met die modellen blijkt dus dat er echt heel veel warmte in die vijver zit. Dus daarom hebben we gezegd van nou, daar gaan we echt meer van maken. Dit jaar gaan we een mini-warmtenet aanleggen. De eerste 4 voorbeeldwoningen hopen we in oktober aan te gaan sluiten. Ook weer met een warmtewisselaar in de vijver, maar dan een gedeelde warmtewisselaar die gebruikt wordt door 4 huizen. Dus dan heb je al een mini-warmtenet. En als we dat hebben bewezen, je kan dan aankloppen bij die mensen, ervaren wat het is, zien wat voor impact het heeft in je huis, horen wat voor een reis die mensen hebben moeten meemaken om daar te komen. Dan zeggen we van dan hebben we voldoende bewijslast om die eerste 250 woningen aan te sluiten. Is wel een ander systeem, want dan ga je echt de vijvers koelen. Dus dan neem je de warmte in de zomer uit de vijvers. Die sla je op, die bewaar je, zodat je die in de winter aan de huizen kan geven. Nou, en dan willen we echt doorgroeien naar die 1100 huizen die verwarmd kunnen worden in Overhees. Nou, dat is echt nog wel een hele lange weg, maar wij geloven wel dat juist met de kracht van die bewoners en de kracht van de buurt, dat we dit kunnen realiseren en dat we dus die lokale warmte duurzaam en betaalbaar beschikbaar kunnen maken in een heel erg efficiënt systeem, zodat ook iedereen een lage energierekening houdt. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, daarnaast, ik zal deze heel kort houden, die gezonde omgeving is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Het wordt steeds heter, mensen krijgen steeds meer last van hittestress, zoals de vijvers ook. Die vijvers die moeten koeler, kunnen we met dit project doen. Maar ook de hele omgeving moet koeler. Je hebt vergroening nodig, klimaatadaptatie, een plek voor de beschermde diersoorten, zoals vleermuizen die in je spouw zitten, die worden verjaagd, die hebben een plek nodig. Dat zijn allemaal dingen die je gezamenlijk kan aanpakken om uiteindelijk een heel gezonde en duurzame en toekomstbestendige omgeving met elkaar te krijgen. Dus op die manier maak je Soest ook mooier en duurzamer en toekomstbestendig. Dat is volgens mij wat we allemaal willen. Nou, ik nodig jullie uit om binnenkort een keertje langs te komen bij de kinderboerderij. Dan kan ik helemaal diep ingaan op wat we allemaal hebben gedaan, wat we hebben bereikt, wat we hebben onderzocht en alle technische details. Ik nodig jullie ook uit om mee te doen. Zorg ervoor dat je buurtgenoten enthousiasmeert, dat je zelf aan de slag gaat. Dat je met je buurt aan de slag gaat om die toekomst bestendig te maken. En uiteindelijk ook om gezamenlijk die duurzame, lokale en betaalbare warmte beschikbaar te maken. Dank je wel.
Dank u wel, mevrouw Doorn. Blijft u nog even staan voor vragen eventueel? Ik kijk rechts van mij. Geen vragen. De heer Wrakking. De heer Wrakking, Soest 2002.
Ja, er lag nog een vraag. Dat ging over dat warmtenet. Ik geloof echt dat kleinschalige manier van opwekken prima werkt, maar grootschalig heb ik toch mijn twijfels. En mijn vraag was dan ook, als je 3 miljoen liter water per dag uit de vijver haalt die 6 graden af gaat koelen, dan gaat het water waarschijnlijk weer terug in de vijver. Dat
klopt.
Is juist.
Ja, klopt.
Dat betekent dus dat het watertemperatuur na een dag al is afgekoeld. 3 miljoen liter, dat wil zeggen dat je daar een bak hebt van 100 meter lang, 3 meter diep en 10 meter breed. Nou, dat is ongeveer een vijver. Dus de volgende dag is die temperatuur 6 graden lager. En dan denk ik van, voor 1 dag gaat het, maar daarna. Dus dat stond allemaal in dat haalbaarheidsonderzoek modulair warmtenet. En u bent kleinschalig bezig en dan gaat het prima, maar grootschalig heb ik daar mijn twijfels over. En de vraag is dan eigenlijk van, waarop berust eigenlijk uw vertrouwen dat het grootschalig wel gaat?
Ja, nou, ik kan het hele onderzoek gaan uitleggen, maar dat zal ik hier niet doen. Ik nodig je uit om langs te komen bij de kinderboerderij, dan kunnen we echt op de details ingaan. Dit is doorgerekend door adviesbureaus en een modellering is gemaakt van de vijvers, hoe die warmte eruit gaat. En kijk, ik ben daar heel praktisch in, hè. We beginnen klein, we gaan bewijzen dat het kan en elke keer doen we een stapje verder. En als blijkt dat het niet haalbaar is, dan doen we het anders. We kunnen op zoek naar andere bronnen. Ik ben ervan overtuigd dat warmte namelijk overal om ons heen is. En dat kun je gebruiken om warmte te maken voor de huizen. Dus ik zie dat niet als een probleem. En dus daar vinden we absoluut een oplossing voor. Het gaat erom dat je lokale warmte beschikbaar maakt om woningen te verwarmen.
Ik word helemaal enthousiast van uw enthousiasme. Dan heb ik nog één opmerking. U had het over trippelglas. Ik kan uit ervaring spreken, trippelglas is echt de grote bespaarder.
Ja, dat scheelt een enorme gasverbruik. Ja, dat klopt.
Goed, dank u wel. Dan kunnen we daarmee de avond afsluiten. Met name dank aan de Energie Actief Soest en de Soester Energiecoöperatie. Dank u voor uw aandacht en ik sluit de vergadering.